Goedenavond allemaal. Het is 8:00 en ze hebben gezegd dat ik streng moet zijn, dus dat ga ik nu proberen. Allemaal hartelijk welkom. Fijn dat we zo met zoveel aanwezig zijn om vanavond te horen wat de Heer tot ons te zeggen heeft. En we hebben de belofte in de Bijbel, als er 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, dan ben ik in het midden van hen. Nou, we zijn er denk ik met 200 ongeveer. Dus wees er maar zeker van dat de Heer u hier gebracht heeft. Jacques ook hartelijk welkom. Die heeft de reis weer veilig overleefd. Ondanks alle files die er niet waren. Dus dat is al een hele zegen. Voordat ik deze avond begin, nog wat huishoudelijke reglement. Dat heb ik met de koster Kees afgesproken, dat ik dat elke keer zal doen. We hebben hier vluchtdeuren in geval van paniek. Die deuren kunnen open van binnen naar buiten. Dus u kunt veilig vluchten. Mocht u om een andere reden vluchten, omdat u naar het toilet moet, in de gang zijn toiletten. Alle oranje deuren zijn toiletten, zowel voor dames als voor heren. En ik wil u absoluut verzoeken om niet te roken in dit gebouw, mocht u dat al willen. Er wordt van deze avonden een opname gemaakt. Deze opname is te downloaden of te beluisteren op onze website toerustingaltena.nl. Daar staat ook het programma op voor de komende weken, mocht u dat nog niet in bezit hebben. U zult het niet geloven, maar deze avonden kosten ook geld. Deze aula moet gehuurd worden. We hebben een spreker. Als u zich geroepen voelt of op uw hart hebt om deze avonden te steunen, dan verzoek ik u om dat in de doos bij de deur te doen. Of beter nog, op onze bankrekening. Als u graag een tikje van me wilt, dan kan dat ook. Dan stuur ik u dat graag. Ik kreeg zojuist op het parkeerterrein een mailtje binnen waarin staat dat mijn neef is overleden. Die leidt aan Down-syndroom, maar is toch mijn leeftijd, misschien zelfs iets ouder geworden. En er staat bij, maar hij weet waar hij heen gaat, naar papa en mama, maar vooral hij gaat zijn Heer zien. En dat is een zekerheid die we mogen hebben als u weet dat u toebehoort aan de Heer Jezus. Daarom gaan we ons eerste lied zingen, Lichtstad met uw paarlenpoorten.
Met paardenpoorten, één met u,
Haarlemmerpoorten. En ik heb van de week nog met Jacques even contact gehad. In hoofdstuk 3 van Nehemia. Daar worden alle poorten van Jeruzalem genoemd. Geweldig. Daar zitten veel lessen in. Helaas moeten we die missen. Want Jacques zei, ik moet keuzes maken. Dus hoofdstuk 3 hebben we overgeslagen. En moet eerlijk zeggen, om het te lezen is het ook een beetje duf. Maar er zitten mooie lessen in. Maar misschien dat we nog een andere keer het over krijgen. Ik heb al eens gezegd, wij komen allemaal uit verschillende kerken, denominaties, gemeentes, whatever you call it. Maar dat is één ding die ons samenbindt. Dat is de Heer Jezus. Amen. Dat is zo. Want de Heer Jezus, Hij is dicht aan ons hart. En daarom mogen we zingen, glorie aan God. Want denk eraan, de Heer Jezus is niet alleen mens, de ware mens, de Zoon des mensen, maar Hij is ook de Zoon van God, de ware God. En als onze persoonlijke verlosser en zaligmaker, dan is er een gebed in ons hart. Niet alleen om Hem beter te leren kennen, maar ook om Zijn licht in deze wereld te laten schijnen. Heer, laat uw licht schijnen en uw liefde. Waar u bent, zal de nacht verdwijnen. Thank you. We gaan samen danken.
Hemelse Vader, wat is een zegen dat we u mogen kennen. Wat zijn we bevoorrechte mensen. En vanavond zijn we hier, hongerig naar uw woord. Wilt u tot ons spreken, wilt u uw zak zegenen, vervullen met uw Heilige Geest en wilt u ons geopende harten geven, zodat we uw woord mogen verstaan en het ook mag landen in de toebereide aarde. Amen.
Broeders en zusters, iedereen weer van harte welkom. Fijn dat jullie ook deze derde avond in de serie over het boek Nehemia zijn gekomen. En wat hebben we een heerlijk lied gezongen, vul dit land met uw heerlijkheid. Wat kan je daarna verlangen dat vele ogen open zullen gaan voor de Heer Jezus Christus. En dat mensen ook met een brandend hart hem zullen volgen, met enthousiasme, met passie. Dat hebben we nodig, toch? Amen. Ook in deze omgeving. We gaan met elkaar vanavond kijken naar Nehemia 4 en Nehemia 5. We hebben veel te doen, dus zet je schrap. Ik hoop niet dat je een te zware dag achter de rug hebt, maar dat je fris bent om te luisteren wat de Heer tot je te zeggen heeft. Hoofdstuk 3 slaan we, zoals Maarten al zei, even over. Dat wil niet zeggen dat daar geen lessen voor ons liggen in opgesloten liggen. Maar ik heb een keuze moeten maken. Wat doen we wel, wat doen we niet? En het was op mijn hart om voor deze 7 avonden 7 onderwerpen uit te kiezen, waarbij het derde onderwerp dan gaat over geestelijke strijd. En dat wil ik vanavond behandelen vanuit Nehemia 4 en vanuit Nehemia 5. Om je een beetje op gang te brengen, te helpen. Nehemia 4, daar gaat het meer over de strijd die van buitenaf naar Nehemia en het volk toekomt. En Nehemia 5, daar gaat het veel meer over de strijd die innerlijk zich afspeelt. Hè? Dus intern, binnen het eigen volk. En ik denk dat wij daar ook vanavond mee te maken hebben als we ons leven daarnaast leggen. Dus het gaat vanavond over geestelijke strijd, Nehemia en geestelijke strijd. En dan gaat hoofdstuk 4 vooral over de strijd die van buitenaf naar ons toekomt. En hoofdstuk 5 gaat vooral over de strijd binnen in het volk. Onderlinge verdeeldheid. Ik ga eerst een aantal versen lezen uit Nehemia 4. En dan halverwege zal ik nog een aantal versen lezen uit Nehemia 5. Ik ga niet beide hoofdstukken helemaal lezen. Maar je moet me beloven dat jullie dat thuis wel gaan doen. Ja, dus hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. Het is de moeite waard om ook deze gedeelte tot je te nemen. We beginnen voor het gemak maar even bij vers 1 in Nehemia 4. En het gebeurde toen Sanballat gehoord had dat wij de muur herbouwden, dat hij in woede ontstak. Er zijn soms van die kleine woorden als je bijbelstudie doet, of je leest aan tafel of voor het naar bed gaan je bijbel, dat je even moet letten op die kleine woorden. Hè? Want hier staat dat wij de muur herbouwden, toen ontstak de woede. Hè? Er is iets in beweging. Nou, dat is ook in ons leven. Als geestelijk leven in beweging is, dan valt er iets te roven, toch? Als het zo dood is als een pier in je hart, dan vindt de tegenstander het prima. Nou, dat zijn van die kleine woordjes, die moet je onderstrepen in je Bijbel. Ja? Wij waren de muur aan het herbouwen en toen ontstak hij in woede. En hij werd zeer geërgerd. Hij bespotte de Joden, vers 2. En hij zei in de tegenwoordigheid van zijn broeders en het leger van Samaria, wat doen die zwakke Joden? Ik lees het een beetje overdreven, maar ik hoop dat je de spot erin proeft. Zal men hen hun gang laten gaan? Gaan ze offers brengen? Willen ze het vandaag nog klaar krijgen? Willen ze de stenen uit de puinhopen weer tot leven wekken? Hoewel die verbrand zijn. En Tobia, de Ammoniet, die doet er nog een schepje bovenop, die stond naast hem en zei, ook al bouwen ze, als er slechts een vos opklimt, maak hij een bres in hun stenen muur. Dan een gebed. Hoor onze God, vers 4, dat wij een voorwerp van verachting zijn en doe hun smaad terugkeren op hun eigen hoofd. Geef hen over als een buit in een land van gevangenschap. Bedek hun ongerechtigheid niet en laat hun zonde niet uitgewist worden van voor uw aangezicht. Want ze hebben u getergd tegenover de bouwers. En dan vers 6a, zo'n hele korte zin. Maar wij bouwden de muur. Vind ik zo'n heerlijk zinnetje is dat. Ja, allemaal toestanden, strijd en bespotting en verachting. Maar dan eenvoudig die zin. Maar wij bouwden de muur. Focus. Dat hebben we nodig vandaag, toch? Er gebeurt van alles om je heen en in je. We moeten focus vasthouden. Maar wij bouwden de muur. En dan vers 9a. Maar wij baden tot onze God. Mooi. Dus een klein stukje inleiding op dit hoofdstuk. Iets van de strijd, maar ook iets van de weg die Nehemia ging. Hij ging door met de herbouw en vooral met het leiden van een leven van gebed. Nou, hoofdstuk 4 ga je dus thuis rustig doorlezen. Ik kom straks nog wel op verschillende versen terug. Jullie hebben allemaal wel gehoord van de bekende Engelse prediker Spurgeon. Ik heb hem al eerder aangehaald. Als je nog nooit van hem gehoord of gelezen hebt, dan moet je op zijn minst even gaan googlen. En misschien wel zijn levensbeschrijving gaan lezen. Het was een opwekkingsprediker uit Engeland. Een zeer indrukwekkende prediking heeft hij gehouden door de jaren heen. Waardoor vele duizenden, nog eens duizenden, tot geloof en bekering zijn gekomen. En deze bekende Spurgeon, die heeft dit gezegd. God had één zoon, zijn naam is Jezus. En die ene zoon was zonder zonde. Maar, zegt Spurgeon, God heeft geen kinderen zonder moeite of strijd. Amen? Dus hij had één zoon, die was zonder zonde. Maar God heeft geen kinderen zonder moeite of strijd. En als je de Heer Jezus kent, of je hem nu kort geleden heb leren kennen, of dat je al langer met hem wandelt, dan herken je denk ik iets van die strijd in je leven. Die ook wel genoemd wordt de geestelijke strijd. En nu gaat het er niet om wat Spurgeon zei, maar nu gaat het er allereerst om wat de Bijbel zegt. Nou, laat ik een tekst noemen, je mag hem opschrijven, hoef je niet op te zoeken. 1 Timotheüs 6 vers 12, daar staan die bekende woorden, strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent, en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Paulus schrijft dat woord, deze tekst, aan Timotheus. En Timotheus wordt wel genoemd zijn geestelijke zoon. En hij wekt Timotheus op om de goede strijd van het geloof te strijden. En daarmee zijn we, voordat ik verder ga over Nehemia, bij een belangrijk punt aanbeland. Want wat is nou geestelijke strijd? Hè? Die uitdrukking, die term wordt vaak gebruikt. Maar wat betekent het nou? Nou, ik weet dan wel, vanuit mijn achtergrond dacht ik altijd dat geestelijke strijd te maken had met het zoeken naar de Heer Jezus, met het zoeken naar God om vrede te krijgen in je hart. Nou ja, daar gaat het weg aan vooraf. En in die weg, ja, dan moet je ook wel soms barrières nemen en moeilijke beslissingen nemen. En je hebt teleurstellingen, je hebt het komen tot geloof. Dat noemden wij vroeger geestelijke strijd. Maar dat is niet wat de Bijbel geestelijke strijd noemt. En dat moet je goed onderscheiden. Nu zeg ik niet dat in de tijd dat je de Heer Jezus nog niet kende en zocht naar vrede met God, dat je toen geen moeite kende in je leven. Dat zeg ik niet. Maar je moet dat niet gelijkstellen aan geestelijke strijd. Geestelijke strijd begint pas dan wanneer een mens tot levend geloof in de Heer Jezus komt.
Amen.
Geestelijke strijd begint dan daar waar een mens overgaat van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht. En dat moet je goed onderscheiden. Ik geloof dat er een weg is om de Heer Jezus te leren kennen. Dat noemen we wel een toeleidende weg. En nou ga ik niet dat als voorwaarde stellen, maar de een wordt zus geleid, de ander wordt zo geleid. Maar dat is nog niet de geestelijke strijd. Nee, pas wanneer de geest van God in je hart komt wonen, begint de strijd. En dat is ergens ook heel logisch. Want als we de Bijbel lezen, dan zie je dat je van meester veranderd bent. Je hebt een andere leidsman gekregen. Je bent op een ander terrein terechtgekomen. En het ene koninkrijk werd gekenmerkt door duisternis en het andere door licht. En die twee verdragen elkaar niet. En die oude werkgever, laat ik het maar even in de taal van 2020 noemen, die laat je niet zomaar gaan. Want hij moet je loslaten, toch? Je bent een nieuwe wereld ingegaan, met nieuwe principes, door de Heilige Geest geleid. En de tegenstander, die weet, ik heb hem los moeten laten, maar hij geeft niet zomaar op. En nou geloof ik persoonlijk dat onze positie vaststaat. Als je de Efezebrief leest. Maar tegelijkertijd kan er wel iets gebeuren met onze geestelijke conditie. En dat zie je vandaag heel veel, dat mensen zeggen, als je vraagt, ben je tot wedergeboorte gekomen? Zeg je, ja, ik ben wel tot wedergeboorte gekomen, tot geloof gekomen. Maar dan vraag ik, oké, daarmee heb je een nieuwe positie gekregen, je bent in Christus gekomen, maar hoe is het nou met je geestelijke conditie? In eenvoudig taal, hoe gaat het leven van alle dag nou? Hoe loopt het nou in jouw leven? Loopt het lekker, of niet? Ach man, ga zitten. Ik heb zoveel, nou, daar komt het woord eruit, hè. Zoveel strijd. Zoveel moeite. Vroeger, als iemand gedoopt werd, althans in echte baptistengemeente, werd er dan gezegd, welkom in de strijd. Iemand had getuigenis gegeven van wat God in zijn hart gedaan had, liet zich dopen, onderdompelen. Hij stond op met de Heer Jezus in nieuwheid van leven. En dan werd hij de hand gegeven en dan zei hij, niet gefeliciteerd, welkom in de strijd. Je voelt wel aan, als er strijd is in je leven, als er sprake is van geestelijke strijd, daar willen we vanavond wat meer over horen, dan heeft dat te maken met die overgang van duisternis naar licht. Dus ergens is geestelijke strijd het bewijs dat er leven aan je geschonken is, toch? Ik zeg niet dat het makkelijk is, dat is een ander verhaal. Maar ik merk wel in mijn leven althans dat de boze soms tekeer gaat om mijn conditie hier op aarde, mijn geestelijk leven, mijn christelijke levenswandel, ja, hij wil mij daarin onderuit halen. Hij wil mij verlammen. Dat ik het onderspit delf, dat ik een nederlaag leid. En dit is gaande. Voor de een is dat heftiger dan voor de ander. Soms heeft het ook te maken met de achtergrond. Ik ben getrouwd met Annette en zij is eigenlijk van jongs af aan al bekend met het evangelie en wandelde zij al met de Heer. Een soort Timotheus. En als ik dan mijn verhaal vertel hoe ik tot geloof en bekering ben gekomen, dan zegt ze altijd, ik wou dat ik zo'n geschiedenis als jij had. Ik zeg, nou, maar waarom wil je dat dan? Nou, dan is het allemaal zo duidelijk. Ja, maar weet je wat de negatieve kant ervan is? Ik heb ook veel meer ballast. Als ik een of andere winkel inloop en ik hoor een lied daar, een of andere boutique, dan word ik verplaatst naar mijn oude leven. Begrijp je wat ik bedoel? En nou ja, zo kan ik tientallen voorbeelden. Heeft ze helemaal niet. Ze hebben nog nooit een discotheek van binnen gezien. Ze hebben nog nooit een voetbalstadion van binnen gezien. Nou ja, noem maar op. Dus je wordt ook voor veel dingen bewaard. Maar dat bepaalt wel je strijd. Ik heb dus bepaalde zwakke schakels in mijn levensketting. En de tegenstander valt je altijd aan op de zwakste schakel. Daar moet je alert op zijn. Dat is een belangrijk principe als het gaat over geestelijke strijd. En in Nehemia zien we een man die wist waar de zwakke plekken lagen in het volksleven en in zijn eigen leven. Dat is belangrijk. Niet om in de kramp te geraken, maar als je eerlijk bent naar jezelf toe en je zegt, op dat terrein ben ik zwak, dan kan je er concreter voor bidden. Dan kan je daar maatregelen voor nemen, dat die zwakte niet geraakt wordt, niet snel geraakt wordt. Je kan het gaan beschermen. Je weet waar je zwakke plekken liggen. Daarom is het ook belangrijk om eerlijk naar jezelf te kijken. Nou, als je nou naar de christen kijkt, dan zou je, even voor de duidelijkheid, en dan gaan we echt naar Nehemia 4, kunnen spreken over twee soorten strijd. Als je meeschrijft, moet je dat even noteren. Allereerst hebben we de innerlijke geestelijke strijd. De innerlijke geestelijke strijd. Wat bedoel ik daarmee? Dat is de verdedigingsstrijd die ik voer in mijn innerlijk. Waartegen? Nou, bijvoorbeeld tegen bepaalde leugens. Of als beproevingen me deel zijn. Of als verleidingen op me afkomen. Hè? Hoe ga ik daarmee om in mijn denken, in mijn gevoelsleven, in mijn emotie? Dus een geestelijke, innerlijke strijd. En dat is meer verdedigend. Hoe ga ik om met zondige verlangens die van binnenuit opkomen? Hoe strijd ik daartegen? Maar het tweede is, dat is een, logisch uiteraard, een uiterlijke geestelijke strijd. En dat is niet zozeer verdedigend, maar dat is meer een aanvalsstrijd. Zoals een leger een aanval uit kan richten, oefenen of zichzelf verdedigen. Dat zijn twee typen strijd. Nou, die tweede is dus een uiterlijke geestelijke strijd. En dat is veel meer een aanvalsstrijd. Ik heb het hier even zo genoemd. Tot uitbreiding van het koninkrijk van God. En tot afbraak en terugdringingen van de invloed van Satan in je leven, in jouw omgeving. Dat is meer een aanvalsstrijd. Dus je ziet, we zijn op twee fronten actief. Verdedigend, aanvallend. Nou, op mijn website staat een uitgebreide studie over de wapenrusting in Efeze 6. Dat vind ik altijd makkelijk om aan te geven. Wil je daar meer over weten? Beluister die boodschap, die Bijbelstudie. En onthoud dit. Hier in het boek Nehemia gaat het nog over man tegen man gevechten. Maar de strijd die wij voeren om het nieuwe verbond is geestelijk. En dit is wat weinig christenen doorhebben vandaag. Paulus schrijft aan de Efeziërs: we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de machten, de krachten, antichristelijke machten, krachten in de lucht, die je niet zozeer kan tasten met je handen of zien met je ogen, maar je ziet wel de gevolgen. En doordat je iets niet ziet, wil niet zeggen dat het geen werkelijkheid is. Nee, je ervaart het vaak in je geest, in je denken. En daar voert de strijd zich vandaag, speelt de strijd zich af. Dat moet je goed onthouden. Dus we vechten niet meer vlees tegen vlees en bloed. Hè? Man tegen man. Nee, de strijd is vandaag geestelijk. De zegen is ook geestelijk. En de overwinning is ook een geestelijke overwinning. Dat wil zeggen dat wij gaan staan in onze positie, waarvan de Bijbel zegt, we zijn met Christus meer dan overwinnaar. Dat is ook geestelijk. Dus je moet een bepaalde gezagspositie aannemen. Autoriteit aannemen. Dat is niet die je zelf verworven hebt, maar die je geschonken is. Staat ook allemaal in de Efezebrief. Nou, dit was nog de inleiding. Nu gaan we vast beginnen. Ja? Dus een verdedigende strijd en een aanvallende strijd. En die strijd die wij voeren is geestelijk, maar ik ga vanuit Nehemia, waar het wel over man tegen man gevechten ging, principes, lijnen doortrekken naar die strijd die wij voeren, die geestelijk is. Nou, dit gezegd hebbende, kunnen we naar Nehemia 4. Het volk is aan de slag gegaan, dat hebben we in de voorgaande hoofdstukken gezien. Het heeft zich toegewijd en het werkt aan de herbouw van de muren en de poorten van Jeruzalem. En je ziet, nadat Nehemia die last op zijn hart heeft gekregen, het volk in beweging is gekomen, dan zie je dat er iets gaat gebeuren. Dan begint de strijd. Nou, dit verklaart al wat ik ook zojuist gezegd heb over ons leven. Toen de Heer Jezus binnenkwam in ons leven, toen begon de strijd. En waar je vandaag dicht bij Jezus leeft, waar je vandaag 100% toewijdt aan Hem, waar je het woord, waar je God door zijn woord en geest de ruimte geeft in je leven om te herbouwen, om te herstellen, om te vormen, om te kneden, daar gaat strijd plaatsvinden. En daar moet je op berekend zijn. Want daar heeft Satan werk, om het zo te zeggen. En daar valt iets te roven. En wat is belangrijk om daarin te onthouden? Kijk, het maakt de Satan niet uit als iemand zich bekeert tot het christendom. Althans, tot uiterlijke religie. Maar waar heeft hij wel problemen mee als iemand het leven van Jezus gaat leven? Daarom zie je dan een religieus mens, binnen of buiten de kerk, die heeft niet zozeer een geestelijke strijd. Die is religieus. Die houdt het prima vol. Misschien gaat hij 2 keer op een zondag naar de kerk, misschien wel 3 keer. Maar nee, prima, je hebt helemaal geen strijd. Het leven loopt zoals het loopt. Die ervaart dat niet. Die vraagt misschien, waar heb je het over? Nou, als je religieus bent, dan ervaar je geen geestelijke strijd. Maar als je het leven van Jezus leeft, als je zijn handen en voeten bent vandaag, als je verlangt toegewijd te leven, dan ontstaat er strijd. Want dat zie je hier in vers 1. En het gebeurde toen Sanballat gehoord had dat wij de muren herbouwden, dat hij in woede ontstak en zeer geërgerd was. De tegenstand, de strijd, die komt hier dus van buitenaf. Het zijn in dit geval de Arabieren, Sanballat, Tobia, Gesem, de namen die we al gehoord hebben. Die komen van buitenaf en zorgen voor strijd. En dat zie je toenemen in het boek Nehemia. Ik kan niet al die versen nu lezen, maar als u meeschrijft kan je deze tekst opschrijven. In Nehemia 2 vers 10 komen we deze mannen voor het eerst tegen. Vervolgens komen we ze tegen in Nehemia 2 vers 19. En nu in hoofdstuk 4 dienen ze zich weer aan. Nehemia 2 vers 10, Nehemia 2 vers 19. En nu in vers 1 van hoofdstuk 4 zien we ze weer terugkomen. En wat zie je? Als je die hoofdstukken aandachtig doorleest, dan zie je dat de strijd toeneemt naarmate de herbouw van de muren vordert. En dat, daar moet je alert op zijn. En wat ik vaak zie, ook in gemeenten en ook tegenkom in een pastoraat, is dat mensen heel naïef erin staan. Maar mag ik het zo zeggen, de tegenstander is een slimme vos. Je kan wat dat betreft geen moment onoplettend zijn. Je moet waakzaam zijn. Want naar de mate dat de zegen groter wordt, zullen de listen listiger worden. Om jou en mij ten val te brengen. En nogmaals, daardoor hoef je niet in de kramp te geraken, maar je moet wel alert zijn op wat er gebeurt. Nu is het heel interessant dat we in de geestelijke strijd van deze Arabieren drie fases zien. En die kan je opschrijven. Als eerste zie je in vers 1 tot en met 4 van hoofdstuk 4 dat de tegenstand zich openbaart in bespotting. En ik trek zo de lijnen door naar ons leven. Dat is vers 1 tot en met 4. En wat is het doel daarvan? Bespotting heeft tot doel dat Nehemia en het volk worden ontmoedigd. Als je bespot wordt, dan kan je snel ontmoedigd raken. Dat is de eerste fase. De tweede fase, als die bespotting niets uitwerkt, dan zie je in vers 7 en 8, wat volgt er dan? Intimidatie en dreiging. Dat is de tweede fase in de geestelijke strijd. Intimidatie en dreiging. En wat zie je dan in de derde fase? Als bespotting niet werkt, als intimidatie niet werkt, dan zie je dat de tegenstander probeert angst in te boezemen. Vers 12. Angst is de derde fase. Als jij vanavond belijdt dat je tot geloof en wedergeboorte bent gekomen, dan weet de tegenstander je vaak op een manier te bespotten, doordat hij bepaalde daden van jou heeft gezien. Ik geloof niet dat de tegenstander onze gedachten kan lezen. Maar ik geloof wel dat hij ons leven kan zien, kan narekenen. Hij ziet daden die je verricht. Ja? En hij ziet dus ook welke misstappen je begaat. En in die zin waar je zwakke plekken liggen. Nou, op het moment dat je zegt, ik ben tot geloof en wedergeboorte gekomen, dan zie je dat de eerste fase van geestelijke strijd die van buiten naar binnen komt, is dat hij je probeert te bespotten, waardoor je ontmoedigd wordt. En wat bedoel ik dan? Hij laat je je zwakke schakels heel helder en duidelijk zien. En dit is wat heel veel gebeurt vandaag in levens van christenen. Bespotting met als doel ontmoediging. Ben jij nou degene die serie over Nehemia gevolgd hebt? Ben jij nou degene die brieven uit de Openbaring behandeld hebt op een donderdagavond? Wat zie ik ervan terug in je leven als ik dit en dit even voor ogen stel? Maar is die overwinning van jou dan? Ben je wel daadwerkelijk tot geloof gekomen en hij probeert je te bespotten? Hoe gebeurt dat met harde stemmen? Nee, met gedachten, met gevoelens. Om je te ontmoedigen. En heel veel christenen geven daar gehoor aan en laten zich ook daadwerkelijk ontmoedigen. Zijn niet toegerust voor de geestelijke strijd. Als hij niet door ontmoediging kan werken, als dat niets uitwerkt, dus allereerst laat Satan je jezelf zien. Ja? Bespotting, ontmoediging. Als dat niet werkt, dan benadert hij je met intimidatie en dreiging. Met andere woorden, Satan laat zijn macht zien. Dus eerst laat hij jezelf zien En daarna laat hij ze je zijn macht zien. En dan deint je terug. Intimidatie. Dreiging. En hoeveel zijn vandaag niet angstig voor de tegenstander en staan niet in de overwinning van onze Heer en van onze Heiland? De Bijbel leert dat die in ons is sterker, groter is dan die in de wereld is. En het is heel belangrijk hoe wij optreden. En dat heeft niets met hoogmoed te maken, maar dat heeft hiermee te maken dat je optreedt in de praktijk van het leven vanuit jouw nieuwe gezagspositie. Je hoeft je dus niet te laten ontmoedigen door de tegenstander. En dit zie je ook bijvoorbeeld in de strijd, dat is heel mooi typologisch, tussen David en Goliath. Goliath was een reus. Groot, indrukwekkend, bewapend, een harnas om. Dat was iemand waar je tegen opkeek. En hij spotte eerst. Je ziet dezelfde principes in die strijd terugkomen. Hij hoonde de God van Israël. En toen David naar voren kwam, toen kleineerde hij. En hij riep hard, hij schreeuwde hard, hij intimideerde, hij dreigde. Zie je David al staan? En dat vind ik altijd zo'n mooie geschiedenis, toen hij werd geroepen. Dat kleine manneke waarschijnlijk. Rood met schade, schoon van aangezicht. Hij dat harnas aan van Saul, maar dat past allemaal niet. Hij ging gewoon in zijn gewone kloffie, zouden wij zeggen vandaag. Toch? In zijn herderstenu met een paar stenen bij zich. Maar dit moet je er wel in zien hoor, want anders wordt het een zondagsschoolverhaal. Hij ging in de autoriteit van de Allerhoogste God.
Amen.
Dus uiterlijk stelde het misschien niet zoveel voor, David. Goliath wel. Maar waar lag de kracht van David? Die zat niet aan de buitenkant, die zat aan de binnenkant. Hij stond in zijn autoriteit. En hij had maar één steen nodig, had er nog meer bij zich. En die was raak, of niet?
Ja.
En het hele volk sloeg op de vlucht. David liet zich niet intimideren. Hij ging in de autoriteit staan van zijn God. En dat is belangrijk. Dit is de tweede fase. En de derde... Na bespotting en intimidatie zie je dat in vers 12 de mannen zo gaan praten dat Nehemia en het volk angst wordt aangepraat, om het zo te zeggen. De Joden van buiten Jeruzalem, die vertellen over de plannen van de vijand. Met andere woorden, heb je het al gehoord wat de vijand van plan is met Jeruzalem? En de Israëlieten zouden angst in hun hart krijgen. Vrees. En je weet wat vrees doet, hè? Angst. Ik heb dat verhaal hier verteld van mijn zoon. In het klimpark, dacht ik, of niet? Ja, nou, hij verlamde, hij verkrampte. Er kwam niks meer uit zijn handen voor. Als de tegenstander jou in de greep hebt door vrees en angst, komt er niks meer uit je handen voort. En ben je een prooi voor de nederlaag op de volgende nederlaag. Begrijp je wat ik bedoel? Fases, herken je het in je leven? Bespotting, intimidatie en angst. Maar het is belangrijk om... Allereerst te zien op de Heer Jezus. Hij heeft de Satan, de dood en alle machten en krachten en zonden overwonnen.
Amen.
En waarom deed hij dat? Dat deed hij niet voor zichzelf. Dat deed hij allereerst om zijn Vader te verheerlijken. Maar ook om jou en mij diezelfde overwinning te schenken. Ik word ook geplaagd in mijn denken. Ik word ook bespot in mijn denken. Ik word ook geïntimideerd door mensen, soms letterlijk. Mij wordt ook vrees aangepraat of angst aangepraat. Maar wat ik altijd doe is, oké, wie is mijn Heer, wie is mijn Heiland? Dat is de Heer Jezus, die heeft de overwinning behaald. En die is in mij komen wonen, dat betekent dat die in mij is, sterker is dan die in de wereld is. En ik moet leren optreden vanuit de overwinning van de Heer Jezus. En me niet lam laten leggen door negatieve gedachten. Die mij naar beneden trekken, naar beneden zuigen. Ik heb pastoraat gedaan met mensen die belast waren. Nou, daar zitten duisternis in. En dan kan je soms wel eens vertwijfeld raken. Wie ben ik ten opzichte van deze machten en krachten? Maar in de autoriteit van de Heer Jezus moet de tegenstander wijken. En dit is zo belangrijk, dat we ons niet laten verlammen, want dat is het doel. Dan gaan we een stapje verder, want wat valt ons op in vers 10, of in vers 6, eerst staat daar, maar wij bouwden de muur. Mooi hè, Nehemia die laat het volk niet wankelen, Dat is ook voor je gezin belangrijk. Hè? Als je vader bent in je gezin, je kan je kinderen laten wankelen, laten twijfelen, hè, door jouw onzekere houding. Dat is belangrijk, zeker voor de vaders onder ons, de mannen, dat je koers hebt in je leven. Dat je weet waar je voor leeft. En dat je weet wat jij aan je God hebt. Dat is heel belangrijk. Want je neemt je kinderen daarin mee. Nou, hierin zie je dus, vers 6, maar wij bouwden de muur. En dan vers 9, en wij baden tot God. Dat gaat steeds bij Nehemia samen op. Nehemia is niet zozeer een geestelijke krachtpatser of zo. Zou je dat niet denken? In de zin van, hij kan het, hij weet het. Nee, hij weet wat hij aan zijn God heeft. En dat is voortdurend zijn kracht. Nou, daar ga je ontspannen van leven, toch? Ik hoop dat je dit herkent in je leven. Maar dan vers 10, wat staat daar? Toen zei Juda, de kracht van de lastdrager schiet tekort en er is veel puin. Wij zijn daarom niet in staat de muur te herbouwen. Toen zei Juda, nou zomaar even tussendoor, Juda, dat is de leeuw, hè? De elite zouden wij zeggen van de werkers. Nou, de elite zien het hier even niet meer zitten. Dat is ook een les, hè? Je hebt mensen die hebben wel grote praat in de gemeente, hè? En die hebben misschien de naam dat. Maar hier laat de Heer heel eenvoudig even zien. Maar Juda, ja, Juda zag het niet meer zitten. En het is zo belangrijk om dat op te pakken. Kijk, puinruimen, dat is geen dankbaar werk, maar wel noodzakelijk om te kunnen bouwen. Nou, die muur, die is voor de helft herbouwd en dan zwakken ze al af. Maar het is belangrijk, broeders en zusters, dat we niet alleen tot geloof en bekering komen, maar dat er ook een rode draad in ons leven is van toewijding en heiliging aan de Allerhoogste God. Dus het gaat erom dat te midden van allerlei vormen van geestelijke strijd, die als doel hebben ons te verlammen, te ontmoedigen, het werk te stoppen, dat we alert blijven, waakzaam blijven, volhardend blijven in de navolging van de Heer Jezus. En een van de namen van God in de Romeinenbrief is, hij wordt genoemd de God van de volharding. Ga vanavond niet naar huis en denk dan niet, oh, nou moet ik het allemaal gaan bewerken. Alles wat wij niet konden, heeft God gedaan. Amen. Alleen, wij moeten leren om daarvan uit te leven. En heel veel mensen leven, ja, maar ik voel het gewoon niet. Of ik kan het niet. Nee, ik voel het ook niet altijd. En ik kan het ook niet. Maar mijn Heer heeft mij gezegd, ik rust jou toe als mijn heilssoldaat. En je leert met vallen en opstaan. En het is zo mooi als je merkt, ook in je gedachtenleven, in je gevoelsleven, dat de tegenstander geen grip op je krijgt, dat je weerstand mag bieden in de naam van Jezus, dat hij ook minder grip op je krijgt. Ken je dat proces in je leven? Dat is heel belangrijk. Nou, hoe reageert Nehemia erop? Nou, heel mooi. Ik hoop dat je erbij blijft. Je ziet het wel eens op een huis staan. Ora et labora. Bid en werkt. Zo mooi wat je in die versen leest. Vers 4 en vers 5 en vers 9. Samenvat het. Nehemia gaat direct in gebed. Hij zegt, Heere, u strijdt voor ons. U wordt getergd. En gebed is dus ook in deze, de strijd die van buitenaf naar binnen komt, is gebed de sleutel voor Nehemia. En dat vind ik zo heerlijk. Nehemia is niet alleen begonnen met bidden. Nehemia heeft de sleutel, die is de sleutel blijven hanteren. De sleutel van gebed. En dit is belangrijk. Ik hoop dat gebedsleven in jouw leven intensiever wordt. Je hoeft je vinger niet op te steken. Maar weet je, heel veel mensen bidden de Heer om tot geloof te komen. Maar hij biedt iets aan. Dus je neemt iets aan of je wijst iets af. Maar als het leven dan begonnen is, dan moet je wel in verbinding blijven met boven. En weet je wat het eerste eronder leidt? In het geestelijk leven, dat is het woord van God in rijke mate in je te laten wonen, maar ook het leven van gebed. En dit weet de tegenstander. En daarom heeft hij zoveel overwinningen vandaag. Er wordt niet meer gestreden in de gebeden. Zo belangrijk, gebedsleven. Vind je het moeilijk om te bidden? Om volhardend te bidden? En dan bedoel ik niet het gebed om de Heer te danken voor het eten. Dat is ook prima. Maar dat je concrete dingen doorbidt in je leven. Ook waar je mee strijdt. Concrete dingen benoemen. Nou, ik merk in het pastoraat dat heel weinig mensen kunnen bidden. hebben niet geleerd om te bidden. Ja, voor de maaltijd. Of ze zijn grootgebracht met formulieren gebeden. Maar ze hebben niet geleerd om zelfstandig de dingen bij de Heer te brengen. Met hun eigen woorden. Met dat wat door hen heen gaat. Wat er plaatsvindt in hun leven. En voorbeden te gaan doen voor anderen. Dat is nog een ander aspect van gebed. Maar bidden is zo belangrijk. Het is de motor van ons geestelijk leven. En als je op de motor gaat bezuinigen. Nou, dan wordt het mensenwerk. Toch? Een auto zonder motor, dat werkt niet. Dat bedoel ik. Dus daar gaat het om. Maar hoe komt het dat zoveel christenen wel klagen over... Het is zwaar voor me. Geestelijke strijd. En als ik zeg, hoe is mijn gebedsleven? Ja, als we daar eens over gaan... Nou, dat voel je me al. Nou, ik heb een hele nuchtere vrouw. Als het bij mij in mijn leven niet gaat, dan zegt ze altijd, je moet op je knieën jij. Nou, dan ga ik maar weer. Dan doen we koffie om 10 uur. Dan zeg ik, het wil gewoon niet. Ik weet het niet. Ik kom er niet uit voor vanavond. Of ik heb het niet helder. Op je knieën, zegt ze dan. Doet ze niet een arm omheen van, och, sneu, zeg voor je. Hè? Nee, ze hanteert de sleutel. Begrijp je? En ik heb zulke vrouwen nodig. Niet die allemaal poezig aaien. Nee. Op je knieën. En 9 van de 10 keer breekt God diezelfde middag door. Echt. Alleen weet je, ik verwacht het snel van mijn eigen krachten kennen en kunnen. En ik vind het moeilijk om op mijn knieën te gaan en zeggen, Heer, ik kan het niet. Doe u het door me heen. Maar dat is nou net de gestalte waardoor God door je heen kan werken. Nehemia, hij heeft de sleutel. Gebed. Maar dat niet alleen. Want in vers 19, of vers 17 en vers 18 lezen we ook het volgende. Hij gebiedt de lastdragers om in de ene hand een spies te nemen en in de andere hand om daarmee te werken. Vers 17. En in vers 18, de bouwers hebben beide handen voor het werk vrij, maar aan de heup hebben zij een zwaard gebonden. Waar ik naartoe wil is dit. Het is bid en werk. Je hebt ook mensen die de hele dag aan bidden. Komt niks uit de handen. Begrijp je? Dus het is bidden, maar ook gewoon dat doen wat je hand vindt om te doen. Ook in de geestelijke strijd. Kijk, als ik vergeet nooit meer, ik ben niet tegen de televisie hoor, voordat ik allemaal mailtjes krijg, maar ik had ooit een broeder die had strijd met de televisie. Dus de hele avond te zeppen. Nou ja, dan kan ik natuurlijk heel geestig gaan doen. Joh, vervelend voor je, zeg de hele avond te zeppen. Tjoh, zullen we ervoor bidden anders? Ik zeg, heb ik letterlijk zo gezegd, ik zeg, trap dat ding naar je huis uit. Dus ik ging naar huis, ik schrok er een beetje van. Dan had ik de volgende dag contact met hem. Ik zei, joh, even over gisteravond. Hij zei, nee joh, stop er maar mee. Hij zei, dat ding is al weg. Ik heb hem... Dus ik wilde eigenlijk hem een beetje tegemoet komen, van ik ben een beetje... Maar hij zei, nee joh, dat was het. Zit het in die televisie? Nee joh, maar voor hem was dat iets wat onrust bracht. En durven we nog keuzes te maken in dingen waarvan we weten het verlamt me in de geestelijke strijd. Begrijp je wat ik bedoel? Durven we nog keuzes te maken? Jezus zegt, als je één oog je ergert, trek het uit. Als het je niet helpt om mij te volgen, als het tegenwerkt, dan moet je niet alleen bidden, dat wil ik ermee zeggen, dat is principe, maar ook handelend optreden. En ik merk soms bij mijn kinderen, die willen soms dingen, maar dan zien ze, ja, als ik het ene aan de hand houd dan gaat dat andere niet lukken, zeg maar. Ik weet even niet een concreet voorbeeld, maar dan zeg ik, nou ja, dan moet je het ene loslaten. Dan zou je zien, dan heb je handen vrij, dan kan je het andere doen. Ja, maar dat wil ik niet. Ja, ik zeg, wat wil je nou mee leven? Dus je moet iets loslaten. Dus overgeestelijke mensen zijn alleen maar aan het bidden. Maar het mooie van Nehemia vind ik, dat is ook een doener. We bidden, zeker. Met de pet op en met de pet af. Al wandelend of afgezonderd. Maar we pakken ook dingen aan, weet je wel. Gewoon lekker praktisch. Dat is belangrijk ook vandaag. In je huwelijk, in je gezin, maar ook in het huisgezin van God. Waken erover. En dan iets heel moois. In vers 20 van hoofdstuk 4, en dan gaan we naar hoofdstuk 5 toe. Wat staat daar? En op de plaats, je ziet ze aan het werk, hè? De een met een spies in de hand, de ander met één hand aan het werk, de ander had 2 handen vrij met een zwaard aan zijn zijde. Dus ze waren klaar voor de verdediging, voor de strijd, voor de aanval, noem maar op. En dan zie je in vers 20 dit. En op de plaats waar u het bazuingeschal hoort, daar moet u zich bij ons voegen. Onze God zal voor ons strijden. Ik vind dit zo mooi. Nehemia heeft ze bemoedigd. Hij zegt, laat je niet ontmoedigen, hè, die 3 fases, ga heerlijk aan de slag. En wij herbouwden de muur, wij baden tot God, ze werden toegerust, we bidden en we werken, maar we gaan wel aan de slag, want die muur die gaat door, we laten ons niet lam leggen. Amen. En dan zegt hij, maar als de bazuin klinkt, Dan verzamelen we. En dat vind ik zo mooi. Iedereen is aan het werk, zou je dat ook onthouden, op zijn eigen plaats. Maar al die individuen samen vormen een eenheid. Een front. Nou, niet iedereen hoeft te doen wat ik doe. Alsjeblieft niet. Het is toch heerlijk als je gewoon timmerman bent en je getuigt van Jezus op je werk. En je mag daar in de geestelijke strijd overwinning behalen. Iedereen is op zijn plek aan het werk. Dat is goed, dat is belangrijk. Maar het zijn wel allemaal heilsoldaten, om het zo te zeggen. Ze zijn wel alert op de plek waar ik aan het werk ben, het werk wat ik doe. Ik ben wel bewapend. Ik weet wat er gaat gebeuren. Ik heb de strijd niet tegen vlees en bloed. Ik ben alert, waakzaam. En de bazuin, die zorgde voor het moment dat het volk zich moest verzamelen. En de strijd daadwerkelijk begon. Bazuinen. Nou, je kent het bazuinenfeest. De bazuin, de shofar, die klinkt bij hoogtijdagen, bij bijzondere gebeurtenissen. En daar kan je een aparte studie voor houden. Het is een beeld van het woord van God, van het spreken van God. Er komt iets aan. En mooi, hè? Psalm 89, ik las dat vandaag nog heerlijk door. Vers 16 zegt, welzalig het volk dat dat geklank kent. Het volk werd bij elkaar geroepen. Nou, ik heb zo'n grote shofar boven op mijn werkkamer. En dat vinden mijn kinderen niet altijd leuk. Maar dan zijn ze buiten aan het spelen. Maar dan moeten we eten of zo. En dan pak ik hem. En dan doe ik de raam van de dakkap open. En dan ga ik over de speeltuin bij ons achter. Maar ja, ze zijn allemaal met buren en vriendjes. Aan. Dus aan boven te kijken. Pa, stop ermee. Weet je, maar de bazuin klinkt. En ze weten, oké, etenstijd. Doe het niet altijd. Want ze vinden het niet zo leuk, altijd. Maar ja, goed. Ik zeg, nou ja, dan weten ze ook hoe de vlag ervoor staat bij ons. Maar het is een moment dat het volk werd verzameld. En in de toekomst zal die bazuin ook gaan klinken. Die klonk hier al. En ik wil alleen maar een aanzetje geven. Ga eens onderzoeken in de Bijbel waar gesproken wordt over de bazuin. En het klinken van de bazuin. En vooral op welke momenten klonk die. Op bijzondere momenten. Nou, hier klinkt de bazuin dus om het volk te verzamelen. En dat woord, waar de bazuin een beeld van is, verbindt de gelovigen met elkaar. Ze worden samengeroepen. En tegelijkertijd is datzelfde woord ook een zwaard van de geest. Nou, het laatste om van dit hoofdstuk dan, om het volk aan te sporen en te bemoedigen in die geestelijke strijd. Wat is daarin het belangrijkste dat Nehemia doet? Nou, dat lezen we in vers 14. Lees dat nog even mee. Dan zegt hij, ik zag erop toe en stond op en zei tegen de edelen, de machthebbers en de rest van het volk, wees niet bevreesd voor hen. Denk aan de grote en ontzagwekkende Heere en strijd voor uw broeders, uw zonen, uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. En dan zegt vers 20b, onze God zal voor ons strijden. Wat Nehemia ten slotte doet om de strijders te bemoedigen voor de strijd die van buiten naar binnen komt, denk vooral aan de grote en ontzagwekkende Heere. Mooi is dat, hè? Ik vind hem zo lekker praktisch. Hij is geestelijk, hij bidt, verbinding met boven. Hij is praktisch, hij rust de mensen toe met wapens en het werk moet doorgaan. Maar wat hij vooral doet is dat hij de Israëlieten richt op het karakter van God. Die grote, ontzagwekkende, daar moeten we van hebben. Dat is mooi, hè? Kijk, ik kan nou heel sterk tegen u gaan zeggen, tegen jou gaan zeggen, ja, dat kan je wel, je geestelijke strijd, dat red je wel, joh. Je hebt een goede opleiding gehad, intellectueel, sterk karakter, sterke persoonlijkheid, jij redt dat wel. Nou ja, geloof me, dan komt er een dag dat je het niet redt. Dat ga ik dus ook niet doen. Let op de grote en ontzagwekkende God, die Jezus liet opstaan uit de dood. En zonder dood, graf, Satan en al zijn demonen heeft overwonnen. De dood had het nakijken. Toen de Heer Jezus opstond. Kijk, daar moet je op gericht zijn. En als je dat ziet en wat Hij gedaan heeft en wat Hij met ons gedaan heeft, dan ga je als vanzelf leven. En nogmaals, dan ga je 3 stappen vooruit, 2 stappen achteruit, per saldo 1 winst. In de geestelijke strijd. Je wordt sterker in je denken, in je gevoelsleven, in je emotie. Je valt niet meer van de eerste klap, geloof me. En hier moet de gelovige in getraind worden. Maar wanneer ben je voor het laatst getraind in je gemeente? Met betrekking tot de geestelijke strijd. dan is het niet gek dat heel veel gelovigen nederlaag op nederlaag lijden. En maar klagen, van klacht op klacht voortgaan. Maar we zijn krachtig in de Heer. Ik vermag alle dingen door Hem die mij kracht geeft. Dan gaan we nog even in hoofdstuk 5. Het is wat uitgebreider vanavond, maar neem het niet kwalijk. Want de strijd kwam van buitenaf. Die mannen, hè, dat zijn Gezem, Tobias, Sanballat. Het zijn allemaal mannen, beelden van een strijd, die komt van buitenaf. Maar er is nog iets verschrikkelijks aan de hand. Want wat gebeurt er in hoofdstuk 5? Dan komt de strijd van binnenuit. Nou, dat lees je in vers 1. Er ontstond een luid geroep van het volk en van hun vrouwen tegen hun broeders, de Joden. Denk je de strijd van buitenaf onder controle te hebben? Komt er van binnenuit iets op? Er waren er die zeiden, onze zoon, onze dochters en wij zelf zijn met velen. Dus moeten wij aan graan zien te komen, zodat wij kunnen eten en in leven blijven. Ook waren er die zeiden, wij staan op het punt onze velden, onze wijngaarden en onze huizen tot onderpand te geven, zodat wij aan graan kunnen komen tegen de honger. En dan de derde groep, vers 4, verder waren er die zeiden, wij hebben geld geleend voor de belasting aan de koning op onze velden en onze wijngaarden. Wel nu, zoals het vlees van onze broeders is, ook ons vlees. Zoals hun zonen zijn, ook onze zonen. En zie, wij staan op het punt onze zonen, onze dochters aan de slavernij te onderwerpen. En er zijn er van onze dochters die al aan de slavernij zijn onderworpen. En dat buiten onze macht. En onze velden, onze wijngaarden behoren aan anderen toe. En dan vers 6. Ik, Nehemia, ontstak in hevige woede toen ik hun geroep en deze dingen hoorde. En dan vers 12. Toen zeiden ze, nadat hij alles onder de aandacht had gebracht, wat er misging onder het volk, toen zeiden ze, wij zullen hem teruggeven en wij zullen niets meer van hen eisen. Zo zullen wij doen, zoals u het zegt. Toen riep ik de priesters en liet hen zweren om dienovereenkomstig te handelen. Ook schudde ik de plooi van mijn mantel uit en ik zei, zo mogen God elke man die dit hoort, elke man die dit woord niet gestand zal doen, uitschudden uit zijn huis en uit zijn arbeid. En zo mogen hij uitgeschud en leeg zijn. De hele gemeente zei, amen. En zij prezen de Heere en het volk handelde dien overeenkomstig. Denk je de strijd van buiten onder controle te hebben? Ontstaan er dingen, gebeuren er dingen, zijn er ontwikkelingen intern? Ik moest denken in de voorbereiding aan een tekst van Jezus. Je kent hem allemaal. Matteüs 12, vers 25. Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest, zei Jezus. En geen enkele stad, geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal stand houden. Broeders en zusters. Wij zijn hier samen, interkerkelijk, toch? Dat waarderen we. Daar zijn we blij mee. Maar ergens is het een beetje een nood oplossen, een extraatje zeg maar, toch? Nou geloof ik ook wel dat dit de gemeente is, laat dat duidelijk zijn hoor. He? Ik geloof daar waar gelovigen samen zijn, daar is de gemeente. Maar bepaalde dingen horen geloof ik echt in de gemeente thuis. Maar we leven ook in een tijd dat er in heel veel gemeenten dingen mis zijn en dat je elkaar interkerkelijk op gaat zoeken. Dat zie ik vandaag op heel veel plaatsen gebeuren. Toch geloof ik dat de Heer de gemeente bedoeld heeft. De gemeente is geen instelling van mensen, maar een instelling van God. Nou, wat zie je? Dat verdeeldheid, en dat kan je toepassen op een gemeente, maar je kan ook zeggen verdeeldheid in een huwelijk, of verdeeldheid in een gezin. Verdeeldheid zorgt ervoor dat er kleine groepjes gaan ontstaan, soms individuen. En wat heeft die verdeeldheid voor gevolg? We hebben het over geestelijke strijd. Dat heeft tot gevolg dat we minder weerstand kunnen bieden. Verdeeldheid. Dus een grote groep waar een bepaalde kracht van uitgaat, die wordt opgesplitst in kleine groepjes of zelfs in individuen. En geestelijke nederlagen liggen op de loer. Ik heb dat voorbeeld denk ik hier wel eens gebruikt van die potloden, toch? Van mijn kinderen. Ik heb 4 jongens. Vanavond was wel leuk. Ze waren aan het opdrukken. Dus ze gingen een beetje, wie heeft de grootste spierballen en zo. Dus dan hoor ik dat allemaal puffen en hijgen en zo. En dat vinden ze mooi. Ja, ik red het nog een keer. Nou, als ik mijn kinderen een potlood geef, ik zeg, breek dat potlood. Nou, dan redden ze dat wel. En zijn ze helemaal trots. Dan zeg ik, hier heb je 2 potloden. breek die twee potloden. Nou, dat lukt ook nog wel. Maar zodra ik het 3 of 4 geef, wordt het dan moeilijker. Ik zeg, kom op joh, hetzelfde materiaal. Die ene en die twee, die breek je zo. En nou begin je allemaal te piepen en over de knie te leggen. Weet je, het lukt niet meer. Nou ja, dat is een heel eenvoudig voorbeeld, maar wel absoluut waar. Dat enkele potlood of die twee potloden zijn makkelijk te breken, maar naarmate dat die potloden echt een bos worden, een verzameling van potloden, dan lukt het niet meer, hè? Terwijl hetzelfde materiaal is. Zo is geestelijk ook. En dit is wat ik vandaag heel veel zie, verdeeldheid. Onderlinge verdeeldheid. En laat ik dat ook gewoon mogen zeggen. Ik kom graag in deze omgeving. Ik heb jullie hartelijk lief. Maar ook hier zie je veel verdeeldheid. Onder kerken, onder gelovigen, onder gisteren. Nou, het is hier niet anders dan elders. Verdeeldheid. Dat raakt je toch? Doet het je nog wat? Of ben je er al aan gewend? Zeg je, nou ja, is all in the game. Dat is niet meer helemaal zo. Maar ergens is het wel ernstig, toch? Want daardoor leiden we mogelijk meer nederlagen. En Nehemia was zich heel goed bewust van het dodelijke gif van verdeeldheid. En dat lees je in deze hoofdstukken. Want, we lazen in vers 6, hij ontstak in hevige woede. Hij kende de principes. Hij zei, jongens, nou heb ik in hoofdstuk 4 uitgelegd. Het gevaar wat van buiten naar binnen komt. De strijd die ontstaat door mensen van buitenaf. Maar nou, in hoofdstuk 5 kom ik erachter dat wij als volk verdeeld zijn. We liggen verstrooid. En daardoor zijn we een prooi voor de tegenstander. En ja, Nehemia is echt een leider. Hij accepteert het niet. Hij zei niet, nou ja, goed. Ja joh, we zijn allemaal mensen. Nee, hij gaat orde op zaken stellen. Want het gaat allemaal om de eer van God, toch? De herbouw van Jeruzalem. Het is geen mensenspel. Het gaat om de heerlijkheid van God. Nou, even heel kort. Wat zijn de 3 problemen? In vers 2 lazen we over het eerste probleem. Of groep 1. Wat is dat? Grote gezinnen. En zij willen koor hebben om te overleven. Ze hebben gewoon voedsel nodig. Heel eenvoudig. Tweede probleem. Vers 3. De tweede groep. Deze mensen die hebben velden, wijngaarden en huizen verpand om koren te verkrijgen. Dus die hebben hun bezittingen al prijsgegeven. Om uiteindelijk koren te kopen van hun eigen medebroeders. Van hun eigen volksgenoten. En dan de derde groep, vers 4, derde probleem. Deze derde groep heeft geld geleend om de belasting te kunnen betalen aan de koning. En hun wijngaarden, et cetera, als onderpand weggegeven. Dus de een heeft niet te eten, de ander heeft zijn panden, zijn spullen, zijn materiaal weggegeven, zijn velden, zijn wijngaarden, et cetera. Met andere woorden, alle eindjes worden aan elkaar geknoopt om maar te kunnen overleven, terwijl het één volk is. Nou ja, dan zie je het al ontstaan, hè? De een heeft wel te eten, met behoud van zijn panden, met behoud van al zijn bezit, en de ander die moet alles weggeven om maar iets te kunnen eten. Ja, dat gaat niet lang goed. Je ziet trouwens in Israël nu die strijd, hè? Vandaar dat ze er ook niet uitkomen met de verkiezingen. De ultra-orthodoxe Joden willen het leger niet in. Nou, Netanyahu, die wil natuurlijk die ultra-orthodoxen erbij houden. Dus die gaat daar niet op toegeven. Die wil die dienstplicht niet gaan invoeren voor die orthodoxen. Maar ja, je begrijpt wel, als je zelf wel in het leger dient, als Jood zijnde, dan zeg je, ja, het is allemaal leuk en aardig met die jongens, maar ze gaan ook het leger maar in. Wij doen het ook. En nou is die kans, die zegt natuurlijk van, ja, dat ga ik ook instellen. Die ultra-orthodoxen gaan ook het leger maar in. Met andere woorden, er is onderscheid. En dat gaat vroeg of laat wrijven. Het ging tot op heden goed, maar ze gaan het niet meer goed krijgen daar. Hoor. Dat gaat doorgevoerd worden, want er is ontevredenheid onder het volk. En twist. En ja, zij wel en wij niet. Nou ja, noem maar op. Hier een andere situatie, maar je ziet dus verdeeldheid. En dat verlamt een volk. Je zou het samen kunnen vatten. Er zijn economische en sociale problemen. En het verschil tussen arm en rijk wordt groter. Nou, dit even kort het plaatje, dan ga ik het toepassen. Want we moeten wel op tijd naar huis weer. Wat zie je nu? Dat het de tegenstander totaal niet interesseert waardoor verdeeldheid ontstaat. Dat maakt hem niet uit. Als het maar ontstaat. Dit is het principe wat hieruit naar voren kan. En hij weet heel goed, oké. Als ik Israël niet lam kan leggen in die herbouw door de tegenstanders van buitenaf, dan moet ik iets verzinnen dat ze van binnenuit verlamd raken en dat het werk stopt. Hoe kan ik dat doen? Nou ja, laat ik het verschil tussen arm en rijk groter maken. Heel simpel. Zo kan je dus een volk, of een gemeente, of een gezin, of in een huwelijk, mensen tegen elkaar opzetten. En dan heb je verdeeldheid. Nou ja, dan gaan ze met elkaar in discussie. En dan zijn ze ook een prooi voor de tegenstander. En dit is zo belangrijk vandaag. Je ziet dus dat de tegenstander doorgaat totdat hij zijn doel heeft bereikt. Is het niet linksom, dan rechtsom. Is het niet door tegenstanders van buitenaf, door strijd van buitenaf, dan wel door strijd van binnenuit. Hallo, hebben we het in de gaten? Dit is het geestelijke strijdtoneel. Er is nooit een moment dat je zegt, nou kan ik even op mijn lauweren rusten. Nee joh, want ik heb een andere methode. Als je de ene denkt te overwonnen te hebben, dan komt hij via een andere weg. Want hij wil niet dat jij en ik de vrede, de vreugde, de blijdschap, de kracht van God en van zijn geest ervaren vandaag. En hij doet er alles aan om ons lam te leggen. En hoeveel vallen niet in die valkuil, stappen niet in die valkuil. En dat is zo jammer. Waardoor kan verdeeldheid vandaag ontstaan? Blijf rustig zitten, ik ga wat dingen noemen. Ik geloof dat je op twee manieren, en dan als ik het over de gemeente heb, dan bedoel ik het over het lichaam. Ja? In de breedte, niet over kerk A, B of C, daar gaan we niet over hebben. Over het lichaam. Waardoor kan verdeeldheid ontstaan? Nou, je kan twee hoofdlijnen noemen. Allereerst op leerstellig gebied, en in de tweede plaats op het gebied van levensstijl. Ik geloof dat dat de twee grote, grove lijnen zijn waardoor vandaag verdeeldheid ontstaat. Allereerst leerstellig. Nou ja, ik kan de lijst niet helemaal volledig maken, maar laat ik gewoon wat noemen wat vandaag echt heel actueel is. Ik wil het ook naar vandaag trekken. Velen worden verdeeld, worden van elkaar afgescheurd, door leerstellige zaken zoals bijvoorbeeld de verderfelijke leer van de alverzoening. Deze verslaat op dit moment zijn duizenden. En deze leer leert uiteindelijk dat het met iedereen wel goed komt. Het offer van Jezus was groot genoeg. Het was wel nodig, maar ook groot genoeg, zodat iedereen ook daadwerkelijk behouden wordt. Anderen trekken in twijfel of Jezus de enige weg tot behoud is, tot de Vader is. Er zijn meerdere wegen. En dan zie je valse ecumene gestalte krijgen. Mensen die zeggen, joh, of je nou Mohammed volgt of Boeddha, het komt uiteindelijk allemaal met dezelfde God uit. Alleen we noemen het anders en laten we daar nou niet ingewikkeld over doen. Het is een absolute leugen. Er is maar één weg tot de Vader en dat is Jezus, de Christus. En daar moet je pal voor blijven staan. Ik denk ook aan de prediking van het kruis. Je zal zeggen, ja, maar bij ons wordt wel gesproken over het kruis hoor, en over de vergeving van zonden. Ja, maar ik bedoel nog een ander aspect. Ik bedoel de tweevoudige boodschap van het kruis. Jezus voor mij en ik met hem. Dat eerste wordt nog wel verkondigd, maar het gekruisigde leven, het einde van mijn egocentrische leven, dat is niet populair. Want dat betekent dat ik moet gaan veranderen. Dus de volledige boodschap met betrekking tot het kruis. Iets anders, de leer over hemel en hel. Ja, dat heb je vroeger zo gehoord, maar daar moet je toch iets anders bij voorstellen. Broeders, zusters, de hemel is een werkelijkheid. Maar de hel is ook een werkelijkheid. Amen. Is een realiteit. En degene die het meest over de hel gesproken heeft, weet je wie het was?
Jezus.
Jezus zelf. Het is een werkelijkheid. En daarom moet het evangelie ons dringen om mensen daarmee in aanraking te brengen. Als ik denk over de waarheid met betrekking tot de maagdelijke geboorte bijvoorbeeld. De lichamelijke opstanding van Jezus. Als ik denk aan de Bijbelse principes met betrekking tot het huwelijk en Bijbelse relaties. Als ik denk aan de principes op het gebied van seksualiteit, noem maar op. Nou ja, ik kan de lijst afmaken. Dit is vandaag hoogst actueel. Ook als het gaat om Bijbelse relaties, gaan er veel scheuringen plaatsvinden de komende tijd, geloof me. Er wordt water bij de wijn gedaan. En zoals God dat heeft ingesteld, dat wordt losgelaten. En men legt heel sterk het accent op liefde en trouw. Als dat aanwezig is, dan zijn allerlei relaties mogelijk. Maar de Heer heeft het ons zo niet geleerd. Zo is het vanaf het begin niet geweest. Absoluut niet. En hier zie je dat heel veel gemeenten tegenover elkaar komen te staan. Intern, maar ook afzonderlijk van elkaar. En dan wat levensstijl betreft. Je ziet dat Galaten 5 vers 22, de karaktereigenschappen van de Heer Jezus, worden die zichtbaar in ons leven? Als het gaat om echte liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid. Oh, wat zijn er toch veel karakters die met elkaar botsen, ook vandaag. En waar heeft het mee te maken? Ja, mensen zeggen, ja, mijn opa had dat karakter, mijn vader had, ik heb het ook, dus ja, daar heb je mee te dealen. Maar de Bijbel zegt dat God ons wil vormen in ons karakter naar het karakter van de Heer Jezus, Galaten 5 vers 22. Het vormingsproces, Romeinen 8 vers 29, naar het beeld van Jezus, zodat het leven van Jezus in ons zichtbaar wordt.
Amen.
En dat is belangrijk. Wat kunnen karakters botsen, hè? Bepaalde eigenschappen. Maar ben je bereid om ook je karakter onder beheer van de Heilige Geest te zeggen, Heer, vorm me maar. Kneep me maar. Doe u maar met wat goed is. Levensstijl en leerstellige dingen. Maar laten we alert zijn, broeders, zusters, dat wij niet debet zijn aan verdeeldheid. Dat wij het niet brengen. Althans, voor zover dat in ons vermogen ligt. Strijd niet voor persoonlijke belangen, maar strijd voor de eer van God.
Amen.
En strijd voor het heil van je broers en van je zussen. Ik ga afsluiten met Nehemia's reactie op de strijd van binnenuit. Nehemia laat ook dit niet voortkabbelen. Hij gaat in gesprek en hij roept de vergadering bijeen. En hoofdstuk 5 vers 9 zegt dat hij hen schuldig stelt. En hij roept ze in vers 11 op tot bekering. En het wonderlijke is dat we in vers 12 aanlezen, wij zullen het teruggeven en wij zullen niets meer van hen eisen. Nehemia laat verdeeldheid niet voortwoekeren. Hij laat het niet uit de hand lopen. Maar hij stelt schuldig, hij benoemt de dingen en hij roept op tot bekering. En dat is ook vandaag belangrijk. Of het nou over leerstellige dingen gaat, of het over levensstijl gaat. Durven we elkaar nog aan te spreken? Mag ik eens vragen? Hoe reageer je? Hoe reageert u op correctie in uw leven van een broeder of zuster? Want daar gaat het om, toch? Nehemia sprak ze aan op hun daden. Nou, u hoeft niet aan te geven hoe lang uw tenen zijn, maar geloof me, in veel levens van christenen zijn lange tenen aanwezig. Ik leef mijn leventje wel. Dus het zicht op elkaar, het oog voor elkaar hebben, het samen optrekken. Je ziet ook, het individualisme verovert vele harten vandaag. Maar eigenlijk zou het een zegen moeten zijn. Dat woord eigenlijk is al niet goed, hè. Het is een zegen als je een broeder of zuster naast je hebt die je alert maakt op jouw wandel met de Heer, toch? Zoals Nehemia dit niet voort liet gaan, maar hij greep in. Hij riep de mensen op tot bekering. Wat een zegen als je iemand naast je hebt, misschien wel in je eigen huwelijk of in je eigen gezin. Of in het huisgezin van God, die zegt, hé, is dit nou de wandel met de Heer in jouw leven? Deze manier van praten, deze manier van doen en laten, komt dat overeen? Weet je, als dit functioneert, dat wil niet zeggen dat daar een negatief kritische geest aanwezig is, maar dit heeft te maken met oog hebben voor elkaar. Uiteindelijk het verlangen hebben om die ander dichter bij de Heer Jezus te brengen. En daar wil ik je echt toe oproepen. Om oog te hebben voor elkaar, en ik weet in dit verband is het wat lastiger, maar je begrijpt wat ik bedoel. Zo belangrijk. In vers 14 tot 19 geeft hij ten slotte zijn getuigenis. En weet je wat ik bijzonder vind? Daarmee sluiten we af. Nehemia vermaant niet alleen. Nehemia corrigeert niet alleen. Nehemia bemoedigt niet alleen en rust niet alleen toe voor de geestelijke strijd. Maar weet je wat ook voor hem, van hem gezegd kan worden? Hij is tegelijkertijd een voorbeeld. Als we het hebben over geestelijke strijd, over geestelijke oorlogsvoering, als het gaat om het bemoedigen van de mensen, het aansporen van de mensen, het toerusten van mensen, dan is het belangrijk dat je zelf een voorbeeld bent, toch? En dat vind ik zo indrukwekkend, wat er van hem geschreven staat. Wat was zijn geheim? Nou, lees met me mee, vers 15. Als hij dan in vers 14 tot en met 19 zijn getuigenis geeft, dan zegt hij in vers 15b, de laatste zin, als het gaat over de misstanden, hij zegt, maar ik heb zo niet gehandeld, omdat ik God vreesde. Dus hij ziet de misstanden, maar weet je wat ik zo bijzonder vind aan deze twee hoofdstukken? Nehemia heeft zelf een vrij geweten. Nehemia durft te zeggen, ik vrees de Heere. Paulus zegt, wees mede mijn navolgers. Zou ik na kunnen zeggen? Als je Paulus volgde, kwam je bij de Heer Jezus uit. En als je Nehemia volgde en je bekeek zijn leven, dan zag je, dit is een man die God vreesde. Nou, ik geloof ook dat je dan anders in de geestelijke strijd staat. Begrijp je wat ik bedoel? Kijk, als wij God niet vrezen, en dat wil zeggen, als wij God niet het hoogste gezag geven, het hoogste respect geven, de hoogste eer geven, dan sta je ook zwakker in de geestelijke strijd, of niet? Want of je vreest God, of je vreest mensen. Het is zo belangrijk dat de vrezen des Heren, ouderwetse term, hè? Maar wel waar. De vrezen des Heren, de grondbetekenis is dit, ontzag en eerbied hebben voor God. Voor God alleen en voor zijn woord. Psalm 111 vers 10 zegt, de vrezen des Heren. Het is het beginsel van wijsheid. En allen die ernaar handelen, hebben goed inzicht. Zijn lof houdt eeuwig stand. De vrezen des Heren. Ik geloof dat dit, naast het gebed, maar gebed is onderdeel van de vrezen des Heren. Het is de sleutel om staande te blijven in de geestelijke strijd. Daar waar God de hoogste plaats heeft in mijn leven. Daar waar het woord zeggingskracht heeft in mijn leven. Alle zeggingskracht. Al het andere moet daaronder buigen. Begrijp je wat ik bedoel? En dan ben je ook toegerust. Dan ben je niet in je hart verdeeld. Want weet je, verdeelde harten maakt zwak in de geestelijke strijd. Toets je leven, hoe is het? Ik sluit af waar ik mee begonnen ben. Spurgeon heeft gezegd, God had één zoon, Jezus, die zonder zonde was. Maar hij heeft geen kinderen, zonder moeite en zonder strijd. Broeders, zusters, strijd is ons deel. Totdat de Heer komt of dat wij sterven. Maar strijd is ons deel. Heb niet de illusie dat het ooit over zou gaan, het wordt alleen maar heftiger, geloof me. Zeker de tijd die we tegemoet gaan. Maar dat ontmoedigt mij niet. Ik ga niet met mijn hoofd naar beneden. Ik weet dat die in mij is, sterker is dan die in de wereld is. En de Heer wil jou en mij toerusten, stukje bij beetje, om in die geestelijke gezagspositie te gaan staan. En van daaruit, vanuit de overwinning van de Heer Jezus, je leven op te pakken. Je huwelijksleven te leven, je gezinsleven, het gemeenteleven, het maatschappelijk leven. Alert, waakzaam, nuchter en ondertussen opwassen, groeien in genade en kennis. Van de Heer Jezus Christus. Ik hoop dat je na vanavond wat meer inzicht en tools hebt ontvangen wat betreft de geestelijke strijd. Zullen we de Heer daarvoor danken. Vader in de hemel, het was best veel vanavond. Strijd van buitenaf, strijd van binnenuit. Nehemia herkende het. Hij zag het gebeuren. Hij trad op. Hij is een type van de Heer Jezus. Die de strijd is aangegaan met de machten, de kracht uit de duisternis. Maar we proclameren vanavond, Heer Jezus, dat u de overwinnaar bent. Over de zonde, de dood, het graf, Satan en al zijn demonen. En u bent met eer en heerlijkheid gekroond. U bent de hemelen doorgegaan. En u heeft een plaats ingenomen in de hemelse gewesten boven alle macht en kracht en heerschappij. Maar Efeze, de brief aan Efeze zegt dat wij met u meegenomen zijn. En dat u ons wil leren om te midden van de strijd die vaak in ons gevoelsleven, in onze emoties, in ons denken zich afspeelt, waar we onszelf vaak zo klein voelen, misschien bespot, ontmoedigd. Wie ben ik? Wat een kracht gaat eruit van de tegenstander, Heer, waardoor ons zicht soms zo afgetrokken wordt van wie u bent. Maar geef ons opnieuw een zicht op wie u bent, Heer Jezus, op wat u gedaan heeft. En waar u ons in laat delen vandaag. Wat wij niet konden, heeft u gedaan. We danken u, Heer Jezus, vanuit de diepte van ons hart voor uw overwinning. U heeft de overwinning behaald. U triomfeerde. En ik wil u bidden, Heer, geef ons openbaringskennis dat deze dingen echt vallen in ons hart. Dat we u ervoor danken en dat we eruit leren leven. Zodat we niet meer nederlaag op nederlaag lijden. Maar dat we ons sterken in U, onze God. En dat we leren om weerstand te bieden in ons denken, in ons gevoelsleven. En de waarheid zal zegevieren. Heer, bemoedig ons vanuit dit woord. Bekrachtig ons. Ga met ons mee deze zaal uit. Het leven weer in, om het zo te zeggen. En geef dat een ieder ook iets van de kracht van dit woord mag ervaren in de praktijk van het leven. Dat het niet bij theorie blijft, maar dat we met elkaar instemmen. Volgende keer, misschien heeft iemand wel een getuigenis dat hij zegt, het is zo, ik heb het ervaren. Heer, laat dat de vrucht zijn. En dat alles tot eer van uw naam, tot opbouw van ons geloofsleven en tot zegen voor de mensen die ons levenspad kruisen. Geprezen zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Amen.
Als je van zo'n avond terugkomt, dan heb je daar een beeld bij. En misschien zeg je tegen degene met wie je hier bent, we hebben een fijne avond gehad. Of misschien zegt u, hij kan het mooi zeggen. Maar ik weet dat Jacques in zijn hoofd heeft, en wij trouwens ook. Als ik vanavond niet veranderd ben, dan is de avond zinloos geweest. God wil ons veranderen. Door zijn woord. En daar verzetten we ons maximaal tegen. Toch? Want we hebben allemaal geleerd toen we klein waren, papa zelf doen. Met andere woorden, als een kind, mocht je kinderen hebben, iets wil doen en je zegt als papa, ik zal je even helpen. Nee, papa zelf doen. Ik wil het zelf doen. En wat is dan een rust als je mag zeggen, neem mijn leven, laat het hier toegewijd zijn aan uw eer. Ik had het lied nog willen veranderen, maar u kent het waarschijnlijk beter als ik. Ik had willen zeggen, maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en strijd bereid. Gelet op het onderwerp van vanavond, maar dat heb ik maar niet gedaan.
Oh,
gaat u nog even zitten. Dan zing ik er nog een liedje voor u. Ik ben 69 en toen ik 16 was, 17, 18, 19, die leeftijd, was ik gruwelijk kritisch. Tot mijn 25e, daarna snapte ik dat er naast een zwart en wit ook nog grijs bestaat. En dan lees ik in de Bijbel en vraag ik me af, is dat nou wel zo? Dan lees ik in een van de evangeliën dat de Heer Jezus na 8 dagen iets ging doen. Maar hetzelfde verhaal staat in een andere evangelie dat het na een week is. Ja, maar een week is geen 8 dagen. Kijk, als we daar al beginnen te twijfelen. Tot ik hoorde dat ze in Frankrijk zeggen ze, wij zeggen over 2 weken, daar zeggen ze aan 15 jours. Oh, dat zijn nog 15 dagen. Oh, dat is gewoon een manier van vertellen. Dat doen we nu niet meer, we zeggen gewoon 2 weken of 14 dagen. Maar blijkbaar kun je het ook anders zeggen. Ik ben kritisch op wat ik in de Bijbel lees. Niet negatief kritisch, maar ik wil het gewoon snappen. Maar ook, oh ja, dan lees ik hier, als er een, in 1 Korinthe 14, als er een vreemde of een ongelovige in uw midden komt, dan staat er, schrik niet, dan zal hij op zijn aangezicht neervallen en God aanbidden en verkondigen dat God werkelijk onder u is. Nou, ik heb wel eens een vriendje meegenomen naar de gemeente waar ik naartoe ging. En dan vroeg ik natuurlijk achteraf heel benieuwd, en hoe vond je het? Saai, zei hij dan. Dat je daar elke week naartoe gaat. Ik ben kritisch. En ik hoorde in die tijd een liedje, en dat ga ik voor u zingen. En het heet origineel Het Kwartje, maar ik heb het gemoderniseerd, het heet nu De Euro. Maar we moeten met die tijd mee, hè. Ik ging laatst naar de kerk, mijn vriendin doet er aan. Toen ben ik maar eens met haar meegegaan. De pastor in het zwart deed een beroep op mijn hart. Toen heb ik maar een euro in het zakje gedaan. En 's avonds was er dansen van het jeugdcomité. Er was veel publiek en een dominee. Pastoraten en leken waren hevig aan het shaken. Ontbrak nog de drank, maar het was geen café. We dansten de jenka, de twist en de slop. En draaiden de plaatjes van Tienerstop. En even na 11 nam de dominee zelf de Bijbel ter hand. Toen was alles op. Het was eens per maand, maar de andere keren kregen we tijd om te discussiëren. We bleven echt leken en hielden geen preken, omdat we dat van huis uit niet apprecieerden. Toen heepte op een avond, het was ongehoord, naarling de orde kortzichtig verstoord. Hij sprak, beste kerk, wat is je eigenlijke werk? En waar blijft in vredesnaam het verlossende woord? Ik wens u een fijne avond en tot over 14 dagen. Dat was voor Jacques bedoeld, hè?